Oké.
Samen
we gaan weer verder. Mensen.
Ik ga ook.
Nou, maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Maar we gaan verder, mensen. Ja. Anders kun je rond 9 nog even overleggen over de protocollen. Oké, wat we gaan doen. We gaan van Aristoteles via Anselmus, die we eigenlijk kort behandeld hebben. Maar wel belangrijk. Gaan we naar Anselmus. Dus we gaan dus in de geschiedenis van de metafysica. Gaan we wat eeuwen overslaan. En we komen uit in de 11e eeuw. In Frankrijk. In de kloosterorde Le Bec. Een Benedictijner kloosterorde. Waar Anselmus van Canterbury metafysica bedrijft. In de geest van het neoplatonisme. Ik ga er later nog meer over zeggen. Maar dat laat ik nu even rusten. En Anselmus gaat iets doen wat eigenlijk altijd al de opdracht is geweest volgens Aristoteles, namelijk het godsbewijs proberen te leveren. Dus Anselmus doet eigenlijk datgene wat Aristoteles aan heeft gereikt. We moeten het godsbewijs leveren. Nou heeft Aristoteles in zijn eigen metafysica, boek 12, al een godsbewijs geleverd. En dat godsbewijs dat Aristoteles levert, staat bekend als het argument van de onbewogen beweger. Dat is eigenlijk een a posteriori argument. A posteriori, want je maakt gebruik van waarneming. Je neemt eenvoudigweg in de wereld beweging waar. Je neemt oorzakelijkheid waar. En je redeneert dat beweging alleen maar kan worden veroorzaakt door beweging. En dat je zo kan doorredeneren dat uiteindelijk er een eerste beweger moet zijn. Omdat we anders een oneindige regressie krijgen. En een oneindige regressie zou dan niet denkbaar zijn. Nou, dat is even in een nutshell het argument van Aristoteles. Wat Anselmus eigenlijk wil, is iets anders. Hij wil geen a posteriori godsargument. Hij wil een a priori godsargument. Dat betekent dat hij een godsargument wil dat geen enkel beroep doet op de empirische ervaring. Een argument voor het bestaan van God vanuit het zuivere denken alleen. Puur door intellectuele contemplatie proberen om te bewijzen dat God bestaat. A priori godsargument. En dat uiteraard deductief te doen. Door een logische redenering te ontwikkelen. Vanuit premissen, stap voor stap, uitkomen bij een conclusie. En als je een a priori godsargument wil geven, dan moet je eigenlijk het bestaan van God rechtstreeks afleiden uit de definitie van God. En je moet uiteraard beginnen met een of andere definitie van God. Je moet aangeven wat je wil afleiden. En dan probeer je vanuit die definitie, probeer je logisch redenerend te laten zien dat God, al dus gedefinieerd, niet anders kan dan bestaan. En dus noodzakelijk bestaat. Dat is eigenlijk het project van Anselmus. En dat leidt dan tot wat wij noemen een ontologisch godsargument. In tegenstelling tot een empirisch godsargument. Goed, laten we eens kijken hoe Anselmus dat doet. Hij doet dat in een boekje genaamd Proslogion. Hij schreef eerst een monologion, waarin hij een groot aantal verschillende argumenten voor het bestaan van God ontwikkelde. En hij kreeg de ambitie om dat monologion als het ware te vervangen door één doorslaggevend argument. Dus geen reeks van argumenten, maar hij zocht één doorslaggevend argument. En dat geeft hij dan in zijn Proslogion. En Anselmus is natuurlijk een kloosterling, een monnik, een Benedictijn. En natuurlijk zit Anselmus in een diepe christelijk context. Dat mag duidelijk zijn. In een diepe christelijk context. En voor hem gaat het niet om dat we als het ware ongelovig zijn en pas door het bewijs gelovig worden. Nee, we zijn gelovig, we geloven in God, we zijn christenen. Maar we laten ook zien dat we God vanuit het verstand kunnen ontdekken. Het gaat er dus niet om het geloof in God als zodanig te funderen, Maar het gaat er alleen maar om, om te laten zien dat alle wegen naar God leiden, ook het verstand. He? Fides querens intellectum. Fides querens intellectum. Geloof op zoek naar inzicht. De redelijkheid van het geloof laten zien. Oké, okay? Dat is eigenlijk het project. Ja, dan zegt hij, kom mensenkind, ontvlucht een tijdje uw bezigheden, onttrek u een ogenblik aan uw onrustige gedachten, werp uw drukkende zorgen weg, stel uw bedrijvigheid achteruit, maak een weinig vrij voor God, ga in de binnenkamer van uw geest. Maak je geest leeg, laat alle beslommeringen achter je, bijna een soort meditatie, een soort bezinning, contemplatie, maak je ziel, maak je geest helemaal leeg en probeer in de binnenkamer van je geest uiteindelijk God te vinden. Redenerend te vinden. Dat is een beweging van binnen naar, van buiten zou je kunnen zeggen, naar binnen naar boven. Dat is typisch Augustinus. Dat is de weg van Augustinus. Van buiten naar binnen naar boven. Treed in jezelf, treed in je binnenkamer. En dat is ook een beweging die typisch Neoplatoons is. Daar valt dat woord al. Typisch Neoplatoons. Nou, en dan komt in die tekst, naar deze meditatieve contemplatie, een soort voorbereidende handelingen, om je in een bepaalde state of mind te brengen, hè, komt dan uiteindelijk zijn godsargument. En dat gaan we samen bekijken. Nou, hier, dit is het argument. Dit is het hele argument. Let op. Daarom, Heer, gij die aan het geloof inzicht verleent, zie je? Laat mij inzien in de mate dat gij het heilzaam acht, dat gij zijt gelijk wij geloven. En dat zijt wat wij geloven. Wel nu, zegt hij, wij geloven dat gij iets zijt waarboven niets groter gedacht kan worden. Dit is de definitie van God. God wordt hier gedefinieerd als datgene, even los van de vraag of God bestaat natuurlijk, hè, wordt gedefinieerd als datgene waarboven niets groters denkbaar is. God is het maximaal volmaakte wezen. Er is niets groters, in normatieve zin, in ontologische zin, dan God. God is het meest perfecte wezen. Zo definiëren wij God. Als God bestaat, dan is God precies datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Of, zegt Anselmus, of bestaat een dergelijke natuur dan niet? Aangezien de dwaas in zijn hart heeft gezegd, er is geen God. Hij verwijst hier naar de psalmen, waarin een dwaas wordt opgevoerd die zegt, er is geen God. Dus hij vraagt zich af, of bestaat zo'n natuur dan niet? In feite postuleert hij hier een vorm. Een wezensvorm. De vorm, niet mens of paard, nee, de vorm, datgene waarboven niets groter gedacht kan worden. Of is een dergelijke vorm dan niet? Zie je? Bestaat God dan misschien niet? Dan zegt hij, maar let op. Nochtans, diezelfde dwaas, wanneer hij juist dit wat ik zeg, iets waarboven niets groters gedacht kan worden, hoort, verstaat wat hij hoort. En wat hij verstaat, is in zijn verstand. Dat is de eerste premisse. Alles wat helder, wel onderscheiden, begrepen wordt, alles wat helder, transparant en duidelijk op een wel onderscheiden wijze verstaan en begrepen wordt, is in het verstand. En wat hij verstaat, is daarmee in het verstand. Maar, zegt hij, kan het alleen in het verstand zijn? Kan God alleen in het verstand zijn? Dat zou atheïsme zijn. Dan is God alleen maar een zijnde in de geest. Dat is precies atheïsme. Of is dat niet zo? Of moet het ook zo zijn dat datgene waarboven niets groters gedacht kan worden, niet in het verstand alleen kan zijn? Dan zegt hij, het kan inderdaad niet alleen in het verstand zijn. Want als het alleen in het verstand zou zijn, dan zouden wij iets kunnen bedenken dat groter is. Namelijk dat, maar dan in werkelijkheid. Tegenspraak. Dus moet datgene waarboven niets groters gedacht kan worden, onvermijdelijk niet alleen maar in het verstand zijn, maar ook in werkelijkheid zijn. Die vorm is dan in werkelijkheid gerealiseerd. En dan bestaat God dus werkelijk buiten de geest. We gaan het helemaal uitpakken hoor. Ik ga het helemaal nog uitpakken. Dit is de eerste ruwe schets. We gaan het helemaal analyseren. Dit is dus de gedachte. De gedachte is dus, God definiëren we als iets waarboven niets groters gedacht kan worden. Dat is een heldere definitie. Dus logisch, niks mis mee. Consistente definitie. Het is geen vierkante cirkel die hier gedefinieerd wordt. Nou, dan is het helder. Dus we hebben de vorm. We hebben de vorm. Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Die hebben we gewoon. Parallelie denken en zijn. Parallelie denken en zijn. Als wij helder kunnen denken aan datgene waarboven niets groters gedacht kan worden, dan hebben we in ieder geval een parallelie met het zijn. Ja, dat betekent niet dat we dan God onmiddellijk hebben. Dit is neoplatonisme, hè? Dan hebben we in het ideeënrijk tenminste die vorm. Let op, hè? Begrijpen jullie dit? De parallelie tussen denken en zijn garandeert natuurlijk niet dat als ik nu lekker aan God ga zitten denken, dat God dus moet bestaan in de concrete wereld buiten mij. Nee, het garandeert alleen maar dat we een eidos hebben, een wezensvorm hebben in het ideeënrijk. Die wezensvorm, datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Nou, en die wezensvorm, ja, is ofwel alleen maar in het verstand gerealiseerd, in mijn geest, of die wezensvorm is in de concrete wereld, dus niet in de abstracte wereld, in de concrete wereld buiten mij gerealiseerd. Dat zijn de enige twee opties. Want ik denk immers nu aan God. Dus die abstracte wezensvorm God, die zich hoe dan ook in het ideeënrijk ophoudt, dat is vrij veilig om dat te menen. Ja, natuurlijk, die abstracte wezensvorm, die is er wel. Maar nu denk ik hem. Ik denk hem. Dus die wezensvorm zit ofwel alleen maar in mijn gedachten, atheïsme, of die wezensvorm is werkelijk in de concrete wereld buiten mij gerealiseerd, theïsme. Oké? Dat zijn de enige twee opties. En dan zegt Anselmus, maar wacht eens eventjes, die wezensvorm kan niet alleen maar in mijn verstand gerealiseerd zijn. Want als die wezensvorm alleen maar in mijn verstand gerealiseerd is, dan is datgene waarboven niets groters gedacht kan worden, iets waarboven wel iets groters gedacht kan worden. Namelijk deze vorm gerealiseerd in werkelijkheid. Want dat is groter. Het paard in de wei is nog altijd groter dan het gedachtepaard. Dus moet die wezensvorm in de concrete wereld buiten mij gerealiseerd zijn. Dus moet God werkelijk concreet bestaan. Dat is hier de kernredenering. Dat is heel neoplatoons. Je hebt dat ideeënrijk al nodig. Om de hele zaak te bootstrappen, voor de IT-mensen onder jullie. Om de hele zaak te bootstrappen heb je het ideeënrijk nodig. Want je moet die vorm hebben. Aristoteles gaat het fout, hè? Want Aristoteles zegt gelijk, ho ho, wie zegt dat wij helder en wel onderscheiden op deze manier aan God kunnen denken? Want als je dat, als Aristoteles dat toegeeft, dan moet hij gelijk het bestaan van God erkennen. Want hij heeft dat ideeënrijk niet voor die parallelie. Dus Aristoteles zou hier gelijk tegen protesteren. Dat maakt dit argument een neoplatoons argument. Het gaat goed in een neoplatoons kader. Althans, het lijkt goed te gaan in een neoplatoons kader. Oké? Deze beweging volgen jullie. Wel, schroom niet om mij het af te remmen. Hè, want ik moet...
Leg maar als dit... waarom Aristoteles zou protesteren.
Omdat Aristoteles ook uitgaat van een parallelie tussen denken en zijn. Daar gaan al die mannen van uit. Het zijn helaas mannen. Dus als Aristoteles zegt van we kunnen helder en wel onderscheiden denken aan datgene waarboven niets groters gedacht kan worden, dan moet dat denken, die gedachte daaraan, moet corresponderen met een zijnde. Die moet een zijnscorrelaat hebben, eens? Anders gaat de parallelie tussen denken en zijn verloren. Nou, dat zijnscorrelaat kan Aristoteles nooit aan dat ideeënrijk koppelen. Wat een veilige oplossing zou zijn, ook voor de atheïst. Want dat ideeënrijk ontkent Aristoteles. Dus moet bij Aristoteles dat correlaat dus in de concrete wereld buiten het denken zich ophouden. En dan bestaat God dus werkelijk. Dus bij Aristoteles betekent het heel wat om te zeggen dat we helder en duidelijk kunnen denken aan datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Dan erken je al dat God bestaat. Dus dat is voor Aristoteles een te snelle stap. Voor een neoplatonist is deze premisse veilig. Nou, dan krijg je die redenering, dan moet die eidos, dat eidos, die vorm, die ousia, naar haar wezenskarakter genomen, die moet dan inderdaad in de werkelijkheid gerealiseerd zijn. Want als hij in de geest gerealiseerd is, dan gaat het fout. Dan kan ik nu aan iets gaan denken dat groter is aan datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Namelijk dit in werkelijkheid. Ja, tegenspraak. Dat is het argument. Oké, dat is het argument, maar ik wil hem iets preciezer maken. Dus ik ga een charitable interpretatie geven van deze tekst. Om hem logisch nog scherper te krijgen. Zonder dat we afbreuk doen aan de geest van Anselmus. Dat doen filosofen vaak. Je pakt een argument, je gaat hem filosofisch nog scherper maken, nog sterker maken. Maar dat doe je allemaal in de geest van de bedenker. Dus wat ik nu ga doen, is niet tegen de gedachte van Anselmus. Hij zou daar waarschijnlijk mee ingestemd hebben, oké? Oh, wacht even. Nog één slide eraan vooraf gaat. Even een paar dingetjes, voordat ik het doe. Het meeste heb ik al gezegd. God wordt al dus gedefinieerd, helder. Anselmus gaat uit van een axiologie. Ja, hij gaat uit van een axiologie. Want hij stelt dat het ene zijnde blijkbaar groter kan zijn dan het andere zijnde. In het godsargument zit verpakt de gedachte dat dingen in een groter of kleiner dan relatie kunnen staan. Want we kunnen dan wel of niet denken aan datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Dus blijkbaar is er een relatie tussen zijnden. Het ene zijnde kan groter dan het andere zijnde zijn. En die relatie is axiologisch. Een normatieve relatie. Maar ook ontologisch. Voorbeelden. Een koolstofatoom, nee, een mier of een vlinder is groter dan een koolstofatoom. En een mens is groter dan een mier. Dan hebben we dus de grootheid normatief ethisch ingevuld. Koolstofatoom, mier en mens. Dat is een normatieve axiologische grote verhouding. Maar je kunt hem ook puur ontologisch pakken. Het paard waar we aan denken is kleiner dan het werkelijke paard in de wei. Dat is geen normatieve verhouding, maar een puur ontologische verhouding. Het paard in de wei is gewoon ontologisch groter dan het paard waar je alleen maar aan denkt. En die beide relaties worden samengenomen tot groter. Dus je moet niet denken aan volume of zo, of massa. Het is een axiologische, ontologische, groter dan relatie. Op de verzameling van alle zijnden. Oké? Het is belangrijk, hè, dat je dat ziet. Niet in het verhaal van deze heeft meer massa dan die of zo. Dat is hier niet aan de orde. Ja, dat kan er onderdeel van zijn. En dat is het zo'n beetje wel. En dan gaan we naar de exacte logische weergave. Oké, hier komt ie. Dit is de meest charitable logische interpretatie van het argument. Let op. 1. De definitie van God wordt begrepen. Premissen. Premissen, begrijpen jullie, zijn startpunten. Hè? Een argument bestaat uit premissen. En uit die premissen leid je de conclusie af. Oké. Punt 2. Datgene waarvan de definitie begrepen wordt, bestaat in het verstand of in werkelijkheid. Als ik ergens aan denk, aan een zaak denk, helder en wel onderscheiden, dan heb ik een wezensvorm te pakken uit het ideeënrijk. En die wezensvorm, die is dan ofwel in het verstand gerealiseerd, en dan dus niet in werkelijkheid, of die wezensvorm is in werkelijkheid gerealiseerd, en dan dus niet in het verstand. Nou, dan krijg je, stel dat God niet in werkelijkheid bestaat, voor een bewijs uit het ongerijmde, een reductio ad absurdum, stel dat God niet in werkelijkheid bestaat, dan volgt logisch dat 4, God dus bestaat in het verstand. Dan is die wezensvorm in het verstand gerealiseerd, in mijn geest. Dan bevindt datgene waarboven niets groters gedacht kan worden, zich in mijn geest. Maar dan komt het. Voor iets wat in het verstand bestaat, geldt dat het op zijn minst denkbaar is dat er iets is wat dezelfde eigenschappen heeft, maar dan in werkelijkheid bestaat. Dat is op zijn minst denkbaar. Voor alles wat in het verstand bestaat, is het denkbaar dat er iets is dat precies dezelfde eigenschappen heeft, maar dan in werkelijkheid bestaat. Het paard in mijn geest kan gedacht worden als werkelijk bestaand. De appel in mijn geest kan gedacht worden als werkelijk bestaand. Dan heb ik hetzelfde ding, let op, ik heb dezelfde vorm. Dezelfde vorm. Alleen deze vorm is dan in de geest gerealiseerd. En in het andere geval is dezelfde vorm in de materie gerealiseerd. Of buiten mij gerealiseerd, oké? Nou, en dan zegt hij 6. Als iets in werkelijkheid bestaat en het heeft dezelfde eigenschappen als het analogon in mijn geest, dan is datgene wat in werkelijkheid bestaat is groter. Het paard in de wei is groter dan het paard in mijn geest. Kortom, uit 4, 5 en 6 volgt logisch dat er iets denkbaar moet zijn dat groter is dan God. Want God bestond in mijn geest. En op grond van 4, 5 en 6 volgt dan logisch dat er iets denkbaar moet zijn dat groter is dan God. Maar niets is groter dan God. Op grond van de definitie van God. Namelijk het grootst, het hoogst denkbaar. Dus krijg je een tegenspraak, een logische tegenspraak. En dus volgt dat God bestaat in werkelijkheid. Dit is het argument. Op het eerste gezicht lijkt het een vrij logisch sluitend argument. Niet waar? Je moet wel neoplatonist zijn, oké.
Ja,
prima. Dat heb je wel nodig. Voor Aristoteles gaat dit niet goed. Maar oké, als je eenmaal het neoplatoonse denken omarmt en zo, dan heb je hier toch een prima argument, zou je zeggen, voor het bestaan van God. Dus platonisme zou dan theïsme impliceren. Je kunt geen platonist zijn zonder ook theïst te zijn. Dat is toch aardig? Filosofisch, metafysisch gezien interessant resultaat. Maar let op, wat gebeurde er nou? Al in de tijd van Anselmus ontstond er kritiek. We gaan nu kijken naar kritiek. Okay? De eerste kritiek kwam van Gaunilo. Gaunilo was een tijdgenoot van Anselmus en Gaunilo was een empirist. Gaunilo geloofde dat we alleen maar kennis kunnen verkrijgen a posteriori. Door gebruik te maken van de zintuigen. Dus Gaunilo moest helemaal niets hebben van dit a priori godsargument. Moest hij niets van hebben. Hij probeerde het te weerleggen. Alleen het probleem van Gaunilo was dat hij het argument niet weerlegd kreeg. Hij kon de logische fout in het argument niet aanwijzen. De conclusie volgt onverbiddelijk uit de premissen. Daar zit echt geen fout in. En ieder van die premissen zijn volstrekt zelf-evident. En dat vond Gaunilo ook. Dus hij had een groot probleem. Hij wilde de conclusie niet accepteren. Maar het argument is ook volgens hem logisch geldig. En de premissen waren ook voor hem zelf-evident. Wat doe je dan? Het enige wat je dan nog kan doen om een argument te weerleggen, is een parodie te creëren. Nee, geen tegenvoorbeelden. Precies niet. Nee, precies niet. Want bij een tegenvoorbeeld laat je zien dat tenminste een van de premissen onwaar moet zijn. Hij kon geen tegenvoorbeelden vinden. Hij vond de premissen in feite zelf evident. En hij zag ook dat logisch de handel gewoon volgt. Nou, in de filosofie heb je 3 opties om een argument te weerleggen. Ofwel, je valt de premissen aan. Optie 1, je valt gewoon de premissen aan door tegenvoorbeelden te geven. Of je laat zien dat er een logische redeneerfout gemaakt wordt. Dat de conclusie dus niet volgt uit de premissen. En als dat allemaal niet lukt en je wil de zaak toch vernietigen, dan moet je een parodie introduceren. En wat is een parodie? Dan zeg je dit. Ik kan jouw argument niet weerleggen, maar als jij gelijk hebt, dan kan ik allerlei andere conclusies ook afleiden met jouw redenering, die zo extreem absurd zijn, dat we jouw argument toch niet kunnen aanvaarden. Ook al weten we niet waar de fout zit. Dus even dialectiek, hè? Logica in actie.
Is dat de reductio ad absurdum?
Je mag het een reductio ad absurdum noemen, maar dat is eigenlijk niet helemaal terecht. Want bij een reductio ad absurdum leid je een tegenspraak af uit de premissen. Dan pak je de premissen en dan ga je laten zien dat uit die premissen een tegenspraak volgt. Maar dat gebeurt hier niet. Je doet gewoon iets anders. Je gaat naar analogie dezelfde denkmethode hanteren die hij hanteert. En je laat zien dat dat tot rare dingen leidt, tot absurditeiten leidt. En dus moet je dan de hele methodiek verwerpen. Dat is wat hij doet. En dan gaat het volgen. Dan zegt hij, oké, Anselmus, als jij goed redeneert, dan kunnen we ook bewijzen dat het meest perfecte eiland bestaat. Dan bestaat ook het meest perfecte eiland en het meest perfecte zandkasteel en het meest perfecte molen en de meest perfecte kathedraal. Waarom? Nou, ga maar na. Neem een eiland waarboven geen groter eiland gedacht kan worden. Dat eiland waarboven geen groter eiland gedacht kan worden, moet Dat moet in werkelijkheid bestaan. Dat eiland waarboven geen groter eiland denkbaar is, dat moet in werkelijkheid bestaan. Want zou het alleen maar in de geest bestaan, dan zouden wij kunnen denken aan iets dat groter is. Namelijk dat eiland in werkelijkheid. Hetgeen een tegenspraak oplevert. Kortom, dan moet ook het grootste, meest perfecte eiland bestaan. Nou, dan krijg je een hele rare gevulde wereld met perfecte molens en zo. Dat is absurd. Dus einde argument, oké? Okay? Wat is de repliek van Anselmus? Wat is de, ik moet toch wel zeggen, de geniale repliek van Anselmus? Anselmus zegt, dat begrip, een eiland waarboven geen groter eiland denkbaar is, dat begrip kan niet helder gedacht worden. Daar correspondeert geen vorm mee. Dat is een confuus begrip. Je denkt wel een helder begrip te hebben, namelijk het grootst denkbare eiland, maar je hebt helemaal geen helder denkbaar begrip. Dus je hebt helemaal geen Platoons idee. Je hebt helemaal geen vorm waarvan je dan vervolgens kan afvragen waar die zit. Want het begrip van een meest groot eiland is conceptueel incoherent. Het begrip van het meest perfecte eiland lijkt op het begrip van het grootste getal. Je kunt wel zeggen, ik neem het begrip het grootste getal. Dat lijkt een heel consistent begrip. Het grootste getal. Totdat je ontdekt dat dat een incoherent begrip is. Want er bestaat helemaal geen grootste getal. Want met welk getal jij ook komt, je kunt er altijd eentje bij optellen en weer een groter getal krijgen. Dus dat is een incoherent begrip, net zoals het begrip vierkante cirkel. En omdat het een incoherent begrip is, kunnen we het niet helder denken en hebben we geen vorm te pakken. En waarom is dan het begrip grootste mogelijke eiland imperfect? Omdat je je altijd wel een eiland kunt voorstellen, als ze binnen een bepaald genus zitten, als ze binnen een bepaalde soort zitten, eilanden bijvoorbeeld, of molens, of kathedralen, je bent binnen een soort gekomen, dan kun je binnen die soort kun je altijd wel een beter, een perfecter eiland construeren. Net iets groter strand, net iets mooiere palmbomen, net iets meer palmbomen. Je kunt altijd wel iets doen om tot een perfecter eiland te komen. Vergelijk getallen. Als je binnen de soort van de getallen zit en je pakt een getal, kun je altijd wel een groter getal maken. Dus binnen een bepaalde soort is er altijd wel een groter zijnde. En daarom is dat begrip incoherent. En dus komt het argument niet van de grond, omdat het idee van een grootst mogelijk eiland niet als ousia, als vorm aanwezig is. Bij God gaat dat goed. Waarom gaat het bij God wel goed?
Dat vraag ik me serieus af, want je zou hetzelfde kunnen zeggen van God.
Ja, dat komt er dus.
God is de mens perfect. En
goed is het.
Ja, maar waarom ga je... Oké, jongens. Okay. Denk na. Het is allemaal... Denk na. Het gaat fout zodra je tot één genus beperkt. Zodra je een soort neemt, eilanden, molens, getallen, en je gaat binnen één soort zitten, binnen één genus zitten, dan krijg je een incoherent begrip. Dus jullie begrijpen hopelijk wel dat het begrip van het grootst mogelijke getal incoherent is, hè? Ja. Want je kunt altijd plus 1 doen. Nou, dat komt omdat je binnen een genus gaat zitten. Bij God is het heel anders. God wordt gedefinieerd als het grootst denkbare simpliciter. Het grootst denkbare überhaupt. Dan transcendeer je de genera. Dan transcendeer je de soorten. Je zegt gewoon, ik neem het meest, het hoogst denkbare überhaupt. Simpliciter. Dan krijg je bijvoorbeeld alwetendheid. En inderdaad, er is niks meer wetend dan alles weten. Dan krijg je almacht. Al het logisch mogelijke kunnen. En inderdaad, er is niks almachtiger dan al het logisch mogelijke kunnen. Of dan krijg je maximale onafhankelijkheid. En inderdaad, er is niks onafhankelijker dan nergens afhankelijk van zijn. Maximaal goed, inderdaad. Er is niks beters dan maximaal goed. Met andere woorden, je krijgt een begrip dat omdat het zich niet op een soort vastzet, maar simpliciter wordt gedefinieerd, krijg je een begrip waar je geen tegenvoorbeeld tegenin kunt brengen. En dat is hier de reactie. God is per definitie het meest perfecte wezen überhaupt. En dus impliceert dat onmiddellijk alwetendheid, almachtigheid. En al die attributen, al die omni-attributen, impliceren allemaal, rollen allemaal als het ware, uit die ene definitie. Dat is hier de repliek van Anselmus. Ja.
Ik zou het niet kunnen denken, groter is gewoon alles. Inclusief gewoon alles. wat er mogelijk is. Dat zie jij en ik.
Ja, maar dan krijg je het probleem. Ja, oké, maar let op. Dan krijg je. Kijk, voor een neoplatonist. Oké, dit is een goede gedachte. We kunnen dat helemaal gaan ontwikkelen. Kijk, een neoplatonist gelooft dat het platonische ideeënrijk immanent is in de geest van God. Dat is de gedachte. Dat is de gedachte van. Dat is precies het neoplatonisme. Het ideeënrijk is in de geest van God. De wiskunde is een exemplificatie van Gods natuur. Klaar. Want als je het meest perfecte wezen bent, dan moet per definitie alles aan jou zijn. Dan ben je de zijnsvolheid. Dat rolt uit de definitie. Dan ben je de zijnsvolheid. Dan is de wiskunde een exemplificatie van jouw natuur. Dan is de moraal een exemplificatie van jouw natuur. En dan krijg je je omni-attributen. Omnipresent, omni-malipulent, malevolent. Alles volgt logisch, zie je? Dus je zit gewoon als het ware vast op die allesomvattendheid. Dat is het goddelijke precies.
Dus dat is gewoon. Je moet het grotere ook zien in de context van het neoplatonisme.
Ja, dat moet je. Ja, dat heb je niet eens echt nodig. Je kunt het zelfs nog los van. Maar dat is wel wat hier gebeurt. Dus, ja. Dus God is dan per definitie de zijnsvolheid. Ja. God is het zijn zelf. Het wordt zo simplicitair, zo absoluut, dat er niets meer buiten valt.
Over het idee.
Ja, die kunnen over gaan praten, hoe dan het. Augustinus leert dan keurig dat het kwade de afwezigheid van het goede is. Dan is het kwade geen substantiële bepaaldheid. Daar komen we later over te spreken misschien. Dat los je allemaal op, lossen ze allemaal op. Dus God is de zijnsvolheid. Er is per definitie niets buiten God. Dat is een coherent begrip. Zo'n wezen zou niet kunnen bestaan. Prima. Zo'n wezen zou niet kunnen bestaan. Nee, maar het kan zo zijn dat zo'n wezen gewoon niet bestaat. Daar heb je ook een argument voor nodig. Daarom geeft hij ook een argument. Maar met de definitie is niets mis. Je kunt geen tegenspraak afleiden uit de definitie. God is hier geen vierkante cirkel. Of het meest perfecte eiland. Of het grootste getal. Nee, het is het grootste simpliciter. En daar is logisch niks mis mee.
Maar
okay?
Dan kan ik niet coherent over denken. Ik kan niet coherent denken over perfectie.
Hoezo niet? Het idols is gegeven. We denken dus helder en wel onderscheiden. Ik ga wel de tijd in de gaten houden. We denken helder en wel onderscheiden aan datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. En datgene waarboven niets groters gedacht kan worden, kan helder, logisch, consistent, logisch, coherent gedacht worden. Dat doen we nu. Dat leidt niet tot een logische tegenspraak. Okay? Nogmaals, we kunnen daar geen tegenspraak uit afleiden. Zoals bij het grootst mogelijke getal dat wel kan. En dan krijg je gewoon neoplatonisme. Als iets helder, coherent denkbaar is, dan moet er een vorm mee corresponderen. En dan zit er weer dat mechanisme, dan moet die vorm ergens zitten in de geest of in werkelijkheid. Oké? Okay? Goed, ik ga nu verder. De volgende kritiek is van Kant, Immanuel Kant. Wat Kant zegt is, ja, maar het gaat toch fout. Dat zegt hij in de 18e eeuw, Immanuel Kant, in de kritiek van de zuivere reden, waarin hij zijn kenleer ontwikkelt. Dan zegt hij van, ja, maar kijk, dat argument van Anselmus gaat toch fout. Want, zegt Kant, bestaan is geen eigenschap. Ik ken de uitspraak van Kant. Bestaan is geen eigenschap. Iets moet bestaan om eigenschappen te hebben. Dit krijtje moet bestaan om eigenschappen te hebben. Kleur, grootte, vorm enzovoort. Leeftijd. Maar het bestaan van het krijtje is zelf geen eigenschap van het krijtje. Want eigenschappen voegen informatie toe. Eigenschappen leren ons iets over het object. En bestaan leert ons niks, want het bestaan werd reeds verondersteld. Als ik mijn dochter inschrijf voor school, dan moet ik haar leeftijd noemen, ik moet haar naam noemen, ik moet haar woonplaats noemen, maar ik moet niet op de lijst ook nog opschrijven dat ze bestaat. Dat werd reeds verondersteld. Bestaan is geen eigenschap. Nou, dat is een veilige uitspraak van Kant. Wie kan daar nou tegen zijn? Nou, daar zijn jullie zo over tegen, maar laat maar even. Dit is vrij mainstream om dit te vinden. Je kunt voor iedere stelling, hoe radicaal ook, altijd een filosoof vinden die tegen is, hoor. Dus. Maar dit is wel mainstream. Bestaan is een eigenschap. Nou, zegt Kant vervolgens dat Anselmus gebruik maakt van bestaan als eigenschap. Zo van, we hebben het krijtje in de geest. En als we dan het bestaan van het krijtje als eigenschap aan het krijtje toevoegen, ploep, dan bestaat het krijtje in werkelijkheid. Dan doe je dus volgens Kant alsof bestaan een eigenschap is. Dan leren we iets over het krijtje als we zeggen dat het krijtje bestaat. Want dan bestaat het krijtje blijkbaar in werkelijkheid en niet in het verstand. Dus einde oefening voor Anselmus volgens Kant. Nou, oké. Het antwoord is natuurlijk, en misschien kunnen jullie het al raden. Het antwoord is natuurlijk dat Anselmus helemaal geen gebruik maakt van de stelling dat bestaan een eigenschap is? Natuurlijk niet. Dat begrijpt Anselmus ook wel. Wat Anselmus doet, is twee verschillende bestaansmodi onderscheiden. Anselmus onderscheidt twee bestaanswijzen. Namelijk in het verstand bestaan of in werkelijkheid bestaan. Maar dat zijn wel eigenschappen. Als ik een object defineer, keurig en helder, en ik vertel jou vervolgens dat die vorm in de geest gerealiseerd is, dan leer je werkelijk iets over het ding. Het bestaat in het verstand. En als ik je vertel dat die vorm in de werkelijkheid gerealiseerd is, dan leer je werkelijk iets over die vorm. Namelijk dat die in de werkelijkheid bestaat. Dus bestaanswijzen, bestaansmodi, zijn wel eigenschappen. Kortom, de kritiek van Kant faalt daarmee ook. Ook die kritiek gaat niet op. Wie begrijpt deze gedachte? Ja, is dit helder voor iedereen? Begrijpen we dit?
Als, vraag, ja, tuurlijk. Als Anselmus niet bestaan toevoegt aan het ding in de realiteit, ja, wat maakt dan het ding in de realiteit groter dan het ding in de geest?
Ja, kijk, dat, dus let op. Het gaat hier bij Anselmus om één en hetzelfde ding. Dat ofwel in de stof, in de materie gerealiseerd kan zijn. Dan is die vorm unicorn bijvoorbeeld. Hè? Laat maar eens even een eenhoorn nemen. Dan is die vorm unicorn in de materie gerealiseerd. Dan hebben we een concreet wandelende eenhoorn. En diezelfde vorm, precies dezelfde vorm, die is ook in jouw geest gerealiseerd, neoplatoons gezien, als jij aan een unicorn denkt. Dus daarom is het heel neoplatoons dit. Bij een neoplatonist wordt gesteld, als jij aan een unicorn denkt, dan denk jij aan een unicorn. Dan vorm jij het idee van een unicorn. En hoe kan dat dan? Dat kan alleen maar omdat jouw geest, jouw mind, gelijkvormig wordt aan een unicorn. Dat is de Neoplatoonse kennistheorie. Wij kunnen aan een unicorn denken, omdat de vorm unicorn in onze eigen geest geactualiseerd wordt. En dat gebeurt omdat onze eigen geest gelijkvormig wordt op dat moment aan die unicorn. Dat verklaart waarom wij de vorm unicorn ook echt kunnen denken en er ook echt kennis van kunnen hebben. Zelfs al zou er geen enkele unicorn concreet rondlopen. Hè? Anti-Aristoteles. Maar dan heb je dus één en dezelfde vorm. Dan heb je dus één en dezelfde vorm die ofwel in het verstand ofwel in werkelijkheid gerealiseerd is. En dan is de these van Anselmus, dat is gewoon de axiologische normatieve, of nee, hier de ontologische these, dat iets wat in werkelijkheid gerealiseerd is en kwalitatief volstrekt identiek is aan datgene in jouw hoofd, met als enige verschil in de materie gerealiseerd zijn dan wel in de geest gerealiseerd zijn, dat dat gewoon groter is. En waarom is het groter? Omdat het ontologisch moeilijker te bereiken is. Want aan een unicorn denken is ontologisch een vrij kort pad. Daar moet je enige inspanning voor doen. Maar een werkelijk unicorn concreet in de wei laten rondlopen, dat is ontologisch gewoon moeilijker bereikbaar en dus ontologisch groter. Dus hoogwaardiger. Ontologisch, hè? Niet normatief.
Voor mij hangt dus deze hele, dit hele argument, ja, samen. Dat staat of valt met de manier waarop je kan spelen met het begrip groter.
Ja, dat geef ik ook toe. Dat wordt erkend. Dus dat is nu hierbij verondersteld. We maken gebruik van een axiologische normatieve dan de ontologische grootheidsrelatie. Is gearticuleerd, is verondersteld. Okay? Het kan op zich weer gedebatteerd worden, maar dat is hier wat aan de orde. Je moet een axiologische maat nemen om het hele argument te laten werken. Ja. Dus dat een goed mens groter is dan een slecht mens, dat is een axiologische maat, dat heb je hier ook nodig. Anders krijg je nooit God als een almachtig, algoed wezen. Dat is allemaal verondersteld, correct. Maar dat is wel heel neoplatoons. Het is heel neoplatoons om aan te nemen dat er in de wereld een orde is ingeschreven, dat er een normatieve orde is ingeschreven in het zijn. Want het is Plato zelf, zoals jullie weten, het is Plato zelf die leert dat het zijn zelf intrinsiek goed is. Dat zin en zijn in dezelfde orde van de werkelijkheid ingeschreven zijn. Dat is heel platoons. In de Politeia bij Plato, in de Politeia, lezen wij dat er één idee is, de idee van het goede. Dat is één idee dat is gelegen aan gene zijde van het zijn. Lees je in de Politeia bij Plato. Dus Plato zegt eigenlijk, waarom is er zijnde? Waarom is er zijn? Waarom is er eigenlijk een ideeënrijk met waarlijk zijnde? Het antwoord is, omdat het goed is dat er zijnde zijn. Want de idee van het goede ligt aan geen zijde van het zijn, is dus een niet-zijnde en is daarmee het eerste beginsel van alle zijnden, van het hele ideeënrijk. Dus bij Plato is het eerste beginsel een niet-zijnde dat de hele werkelijkheid constitueert. De idee van het goede is eigenlijk de stelling, het is goed dat er zijnde is. En dat is zelf geen zijnde, want zo'n stelling geldt gewoon. Is geen zijnde. Dus die eerste beginselen, zeg maar, waar Aristoteles naar zocht, zijn leermeester zocht daar ook naar en zijn leermeester kwam uit bij een niet-zijnde. Dus het hele probleem van een zijnde wat zichzelf moet gronden en zo, doet zich bij Plato helemaal niet voor. Want het idee van het goede hoeft zichzelf niet te gronden. Het is namelijk geen zijnde. En dat geldt als de absolute eerste beginsel van al het zijn. Mooi, hè? Maar dat betekent dus wel dat Platoons gezien die hele orde inherent en intrinsiek goed is. De wereld, het zijn, is intrinsiek goed. Dat is dat Griekse optimisme. Het zijn is goed. Want het goede is de oorzaak van het zijn. En dus zit je in een Neoplatoons kader en mag je absoluut een normatieve orde gebruiken. En dan mag je een gewetensloos mens lager noemen dan een gewetensvol mens. En mag je een mier lager noemen dan een leeuw en zo. Dat zit in die orde ingeschreven. Wordt erkend. Maar ja, Plato zal zeggen, maar dit is precies ook het juiste wat je moet doen. Als je dat axiologische weghaalt, dan krijg je weer een hele andere metafysica. Ga je weer God als zijnde poneren en zo, krijg je weer problemen, zie je? Dus alles hangt samen. Het is allemaal het is één grote samenhangend geheel. Oké. Dat ten aanzien van het argument van Anselmus. Maar er is wel met het argument een... Ja, je zou kunnen zeggen dat er ergens een probleem zit. En dat probleem heeft te maken met die wezensvorm die ofwel in het verstand ofwel in werkelijkheid gerealiseerd is. Hè? Ik ga het probleem met jullie schetsen, wat erin zit. En dit is een probleem toch ook wel voor de Neoplatonisten. We gaan ze nu even bij de kraag pakken. Kijk, neem nou de Eiffeltoren in Parijs. Nou, we kunnen dat helder en wel onderscheiden denken. Dus er moet een ousia, een wezensvorm Eiffeltoren zijn. Prima. In het Platoons ideeënrijk heb je het abstracte idee Eiffeltoren. Waar is die ousia, waar is die vorm gerealiseerd? Die is, als ik over de Eiffeltoren spreek, als ik het woord Eiffeltoren gebruik, dan is die vorm is gerealiseerd in de materie, ergens daar in de binnenstad van Parijs. Akkoord? Dus het woord Eiffeltoren, als ik dat gebruik, verwijst naar die concrete ijzeren toren in Parijs daar. En dat is een synolon, een samenstelling van vorm en stof. En de stof is ijzer. En de vorm is de vorm Eiffeltoren. Die gewoon vanuit het ideeënrijk geïnstantieerd is. Let op, die vorm is geïnstantieerd, hè, in de stof. Daarom zijn het ook neoplatonisten. Want Plato zegt nee, hè. Plato zegt, ho, vormen zijn nooit gerealiseerd. Maar daarom zijn het ook neoplatonisten. Dus de neoplatonisten accepteren het ideeënrijk. Maar ze geven er wel een Aristotelisch tintje aan. Want die Platoonse ideeën, dat is allemaal leuk en aardig, maar die Platoonse ideeën die kunnen daadwerkelijk in de stof gerealiseerd zijn. Zie je dat? En dat maakt hen tot neoplatonisten. Het is een soort huwelijk tussen Plato en wat Aristotelisch gedachtegoed. Want die neoplatonisten die vonden dat idee van deelnemen, van participatie, wel erg obscuur. Hoe kan iets hier nou een Eiffeltoren zijn? Door te participeren, door deel te hebben aan dat transcendente idee Eiffeltoren. Dat vonden ze moeilijk navolgbaar. Dus gingen ze met Aristoteles mee. Ja, die ideeën moeten gewoon in de dingen gerealiseerd zijn, hoor. Alleen ze streepten het ideeënrijk niet door. En voor een hele goede reden. Dat begrijpen jullie hopelijk een beetje nu. Dat ze dat ideeënrijk in stand hielden. Om dit soort argumenten ook te kunnen geven natuurlijk. Maar goed, die Eiffeltoren is dus een samenstelling van vorm en stof. Oké, nu ga ik aan de Eiffeltoren denken. Let op, ik ga nu aan die Eiffeltoren zitten denken. Bij Aristoteles betekent dat gewoon dat jij aan die vorm daar denkt die zich daar bevindt in Parijs. En dat je met de geest gewoon abstraheert en die vorm gewoon denkt. Klaar. De geest denkt aan die vorm daar. Maar bij de neoplatonisten gaat het een stapje verder. Die vorm wordt werkelijk in mijn geest geïnstantieerd. Weet je nog? Dat is de kennisleer van de neoplatonisten. Als ik aan de Eiffeltoren denk, dan lukt dat überhaupt omdat mijn geest gelijkvormig aan de Eiffeltoren wordt. Dus die vorm, die Uzia daar, die wordt nu ook in mijn geest gerealiseerd. Dus ik heb nu drie vormen. Ik heb de abstracte vorm Eiffeltoren in het ideeënrijk. Ik heb de vorm Eiffeltoren gerealiseerd in de materie daar in Parijs. En ik heb de vorm Eiffeltoren in mijn geest. Drie vormen, allemaal de vorm Eiffeltoren. Dat zijn allemaal dezelfde vormen. Daarom kan Anselmus ook vragen of die ene vorm daar of daar gerealiseerd is. Dat soort spelletjes kan Aristoteles helemaal niet spelen, zie je? Goed, dat is het verhaal. Maar dat betekent dus wel dat alle eigenschappen gelijk zijn. Dus die vorm die in Parijs is geïnstantieerd, heeft de eigenschap van ijzer zijn, zoveel meter hoog zijn, toren zijn enzovoort. Dat betekent dat de vorm die in mijn geest gerealiseerd is, omdat het om dezelfde vorm gaat, ook die eigenschappen moet hebben. Dus de vorm in mijn geest moet nu de eigenschap hebben van ijzer zijn, zoveel meter hoog zijn, toren zijn enzovoort. Dat is wel vervelend. Dat lijkt een heel groot probleem voor de neoplatonist. De neoplatonist moet nu erkennen dat die vorm in mijn hoofd precies dezelfde eigenschappen heeft als die vorm daar in Parijs. Ik moet zeggen, dezelfde momenten, hè? Dezelfde aspecten. Maar goed, moet maar even eigenschappen. Begrijpen jullie dat? Want neem maar dat idee. Datgene waaraan niets groters gedacht kan worden. Als dat in mijn geest gerealiseerd is, dan is dat ding in mijn geest nog steeds datgene dat die eigenschap heeft dat er niets groters gedacht kan worden aan dat ding. Anders kan ik het hele argument niet maken. Nou, dat lijkt een zeer groot probleem te zijn voor de neoplatonisten. Hoe kan nou het idols Eiffeltoren in mijn hoofd werkelijk van ijzer zijn? Hoe kan nou het idols God in mijn hoofd werkelijk datgene zijn waar boven niets groters gedacht kan worden? Het lijkt triviaal dat iets groters denkbaar is. Nou, het enige wat de neoplatonist kan zeggen is wat we dan noemen to bite the bullet. Ken je die uitdrukking? To bite the bullet. To bite the bullet. Dan erken je gewoon, ja, die vormen zijn dezelfde vorm. Die hebben gewoon dezelfde eigenschappen. Alleen die eigenschappen manifesteren zich anders. En dat komt door de materie. En dat is wat de neoplatonisten, dat is precies wat de neoplatonisten ook zeggen. Die vorm in Parijs heeft inderdaad precies dezelfde eigenschappen als die vorm in mijn hoofd. Net zoals die vorm God in mijn hoofd precies dezelfde eigenschappen heeft als die vorm God wanneer die werkelijk gerealiseerd zou zijn. Zoals bijvoorbeeld het grootst mogelijk denkbare zijn. Alleen die eigenschappen zijn wel gelijk, maar ze manifesteren zich anders. En ze manifesteren zich anders omdat in het ene geval de vorm in de geest gerealiseerd is en in het andere geval diezelfde vorm in de materie is gerealiseerd, Eiffeltoren, dan wel gewoon op zichzelf, hè, God, gerealiseerd is. Het milieu waarin de vorm gerealiseerd wordt, namelijk op zichzelf, God, geest, denkende Eiffeltoren, of materie, werkelijke Eiffeltoren, het milieu waarin de vorm gerealiseerd wordt, maakt dat diezelfde eigenschappen zich anders manifesteren. Dat is de enige move die de neoplatonist kan maken. En dat is eigenlijk het sluitstuk, de sluitsteen op het hele neoplatonisme. Als je dit accepteert, dat op de een of andere manier een rechtvaardiging kan zijn voor dat verschil in manifestatie. Ja, er is ook werkelijk ijzer in mijn geest, alleen het realiseert zich gewoon anders. Want het is namelijk in een geestelijke substantie geactualiseerd. Tja, vind je het gek dat het dan niet echt de zaak is ijzer is, zoals je dat kunt aanraken en zo in Parijs. Als je dat accepteert, dan krijg je een volstrekt sluitend argument. Goed, begrijpen jullie deze ontwikkeling? Deze redenering?
Bite the bullet, daar bedoel je daarmee?
To bite, meegaan. Ja, to bite the bullet, accepteren. Ja, het heeft gelijk. Ja, dat, zo van, ja, inderdaad, dat vind ik als neoplatonist ook.
Ja,
meegaan. To bite the bullet, ik ga mee. Oké, klopt, tuurlijk. Het is toch dezelfde oezie, ja? Ja, klopt, dus die hebben toch dezelfde eigenschappen, maar ze manifesteren zich wel. Oké, mijn stelling is nu dat het argument van Anselmus een perfect Gods argument is als je het neoplatonisme accepteert. Ik beweer werkelijk dat vanuit het neoplatonisme er geen houden aan is. Dan moet je gewoon erkennen dat dit ontologisch godsargument, puur a priori godsargument, we hebben totaal niet gebruik gemaakt van empirische ervaring. Ja, weliswaar om bepaalde begrippen te munten, maar niet om te redeneren. We hebben geen inductie toegepast of generalisaties of zo. We zijn niet gaan abstraheren door waarneming. Puur a priori. Kom je tot de conclusie dat neoplatonisme dus theïsme impliceert. Nou is het zo.
Ik ben dan ook niet. Want
nee, stel die vraag.
Voor mij hangt het ook heel sterk af van de definitie.
Ja, oké.
En de definitie die je maakt van datgene waar iets groters gedacht kan worden, dat is de definitie van perfectie. Van iets dat op zichzelf überhaupt onafhankelijk van alles bestaat. Ja. Ik blijf erbij, ik kan mij daar niets bij voorstellen. Dus dat coherente denken, daar zitten we niet. Maar los daarvan, ik weet niet, ik heb geen... er bestaat niet zoiets als een objectieve maat voor perfectie. Want wij gaan uit van een beeld van perfectie, van goed, positief, alwetend, waarom? Omdat wij mensen in onze verscheidenheid en onze imperfectie streven naar weten. Wij streven naar kennis, wij streven naar al die dingen. Ja. En dan gaan we ervan uit dat dus het hoogste en het beste is. Maar hoe objectief is dat?
Dus nee, maar wat je nu doet, prima hè. Dus wat je nu doet, je bent dan in feite, dan verzet je je niet tegen het argument binnen het framework, maar dan zeg je dat neoplatonisme als zodanig accepteer ik niet. En dat is prima. Je kunt gewoon inderdaad, dat is geen probleem. Je kunt zeggen, ik ben geen neoplatonist. Ik geloof niet in een orde die is ingeschreven in de werkelijkheid. Ja, natuurlijk. Dus het punt is dat je... Maar als je neoplatonist bent, dan ben je gehouden aan het argument. Dat is even dus een als-dan redenering, conditioneel. Ja. Uit dat wereldbeeld volgt deze. Maar je kunt natuurlijk zeggen, ik ben geen neoplatonist. Ja. Ik verwerp het ideeënrijk. Ja, Aristoteles zou al niet meegaan. Aristoteles zelf, die trouwens wel gelooft in een absolute moraal. Een objectieve moraal. Die gelooft werkelijk dat inderdaad er een werkelijk goed en een werkelijk kwaad is. Dat gelooft hij wel. Maar die kan toch niet in dat argument meegaan vanwege de bootstrap. Hè? Want zoals ik al uitlegde, die eerste premisse voor Aristoteles is een te zware wissel. Want dan moet je al het concreet bestaan veronderstellen om het helder te kunnen denken. Ja, dan heb je eigenlijk geen argument. Kijk, Aristoteles geeft ook niet voor niks een constructief argument. Nu kunnen jullie misschien ook zelfs wel begrijpen waarom Aristoteles een synthetisch, constructief godsargument geeft. Wat bedoel ik daarmee? Aristoteles leidt het bestaan van God af, niet uit een definitie van God, waar dan op voorhand maar van moet worden geloofd dat we helder kunnen denken. Nee, Aristoteles leidt het bestaan van God af uit begrippen die basaler zijn, zoals causaliteit en beweging, die bestaan, die werken correlaten hebben, die kunnen we empirisch waarnemen. En hij synthetiseert, hij bouwt synthetisch een redenering op vanuit die empirische ervaring, waaruit blijkt dat we dan bij een eerste onbewogen beweger moeten uitkomen die de hele zaak in gang gezet heeft. En aan het eind van die redenering concludeert hij tot het bestaan van God. En heeft hij ook een helder en weldenkend begrip. Want dat is namelijk afgeleid uit elementairdere begrippen zoals beweging en oorzakelijkheid. Dat is een synthetisch, constructief, a posteriori godsbewijs. En daarom zeer aristotelisch. Terwijl een a priori godsbewijs, vanuit dat ideeënrijk gelanceerd, heel platoons is. Zie je? Dan begrijpen we ook hoe die wereldbeelden zich tot elkaar verhouden. Oké. Dan zie je dus ook dat bij Aristoteles je altijd voorzichtig moet zijn. Je kunt bij Aristoteles niet eens over eenhoorns gaan redeneren. Zie je hoe, in zekere zin, hoe nauw het dan zit? Daar is in de traditie, als ik dan toch even een stap mag maken, in de traditie is Aristoteles wel genuanceerd. En is ook een charitable interpretatie van Aristoteles gegeven. Daar is gezegd, het is niet zo dat je bij Aristoteles niet aan eenhoorns kunt denken. Dat is gewoon een te grove benadering van Aristoteles. Dat kan namelijk wel. Waarom? Aristoteles eist niet dat het correlaat in de werkelijkheid 1-op-1 correspondeert met jouw gedachte. Dat zou te grof zijn. Nee, Aristoteles eist alleen maar dat het denkbeeld wat je hebt uit bestandsdelen bestaat die hun correlaat in de werkelijkheid hebben. Want anders zou ik ook niet kunnen denken aan een ijzeren hek van 18 bij 18 meter. Dat is bizar. Stel je nou eens voor dat er geen ijzeren hek zou bestaan van 18 bij 18 meter. Dan zou ik niet coherent kunnen denken aan een ijzeren hek van 18 bij 18 meter. Nou, dat is wel zo absurd. Dat kan Aristoteles toch nooit bedoeld hebben. Antwoord, heeft hij inderdaad niet bedoeld. Want je kunt aan zo'n hek denken, omdat die bestandsdelen, ijzeren staven en zo, wel degelijk hun correlaten vinden in de werkelijkheid. Nou, bij eenhoorns heb ik hoeven, ik heb een hoorn en zo, ik heb een paardfiguur. Nou, die correlaten, die heb ik geabstraheerd. En dan kan ik een compositieoperatie toepassen en kan ik gewoon coherent denken aan een eenhoorn. Dan zou je kunnen denken, als we Aristoteles zo interpreteren, misschien kan je dan wel concluderen dat we coherent kunnen denken aan datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Antwoord, nee. Dat is prachtig. Het is prachtig wat er gebeurt. Met deze redding van Aristoteles kun je niet